macht, was ihr wollt.
Goedemiddag, hartelijk welkom in de eredienst. Speciale welkom aan ons gasten. Welkom in ons midden. Voordat ons begin is daar een paar afkondigings. Vandaag is die eerste collecte bestemd voor de kerk en die tweede collecte voor theologische opleiding. Dit is vandaag voorbereiding voor de Heilige Nachtmaal, wat als de Heere wil volgende week in die ochtenddienst gevierd zal worden. Indien daar bezoekers is wat samen met ons Nachtmaal wil vieren, of als u familie of vrienden heeft wat u bezoekt, is dit nodig om vooraf, verkieselijk tegen vrijdag, dit bij de kerkraad, uw wijksouderling, kenbaar te maken, zodat die nodige reëlings en onderzoek getreft kan worden. Belijdenisattestaat is aangevraagd door broeder en zuster Max en Linda Boezekel met hun twee gedoopte kinders naar die VGK Maranatha. Aanstaande donderdag zal er weer een preekbespreking, preekverwerking en gebedsavond wees om 19:30 bij die kerk. Na die zegengroet van God zing ons Psalm 40, vers 5. Ik laat uw gerechtigheid horen en dankbaar zing ik. Laat ons samen gaan staan uit eerbied voor ons Heer. Ons belijdt dat ons hulp is in de naam van de Heere wat hemel en aarde gemaakt heeft. Genade voor jullie en vrede van om wat is en wat was en wat komt, en van die zeven geesten wat voor zijn troon is, en van Jezus Christus, die getrouwe getuige, die eerstgeborene uit die doden en die overste van die konings van die aarde. Amen. Laat ons samen bidden. Heere God, almachtige Vader in de hemel, ons roep uw naam aan en ons verschijnt voor uw aangezicht. Ons is dankbaar dat u onze rede vervreugde geeft. U het een blije boodschap in ons handen gegeven. U het het laat verkondigd door die eeuwen. En het heeft ook ons bereik, ons heeft het ontvang en gegloe. En ons mag het als gemeente oppas en bewaar, bekend maken, daaruit leef. En dit maakt ons blij, Heere. En ons wil graag ons blijdschap in ons liederen uitzingen. Ons wil u dank voor die groot wonder van uw genade, die vergeving, die redding, wat u vir ons bewerk het, deur Christus, uw Seun. Die redding nie net van ons siele nie, maar van ons hele lichaam, ons hele persoon. En die redding nie net van ons nie, maar van die hele skepping. Ons wil uw naam prijs en groot maak. Heer, ons wil ook weer luister na uw stem. Want dan leer ons Jezus beter ken en kry ons inzicht in wat sy reddingswerk vir ons beteken. Help ons om te concentreer, om te verstaan en vervul ons met uw gees, zodat ons aanvaar wat ons hoor en verander wordt. Ons bid dat alles wat ons oor Christus leer, diep in ons denken veranker sal raak en ook diep in ons hart verandering sal bring. Help ons om alle verkeerde redenerings, gewoontes, opinies van die wereld te verwerp en om die gesonde leer te aanvaar, zodat ons gezond mag word en weer tot leven sal kom. Laat uw wil in ons levens en in die hele wereld gebeur en wil u ons trouw maak. Ons bid vir die krachtige werking van uw Heilige Gees deur uw woord en ons bid dat u dit sal sien. Ons bid het in Jezus' naam. Amen. Ons gaan in Lukas 3 lees oor die doop van Jezus. Laas week het ons gehoor hoe Johannes die vervulling is van die profetie, van die heroud, wat die komst van die Messias, die gesalfde aankondig. En in vers 10, daar is namelijk baie mense wat na hom toekom, daar in die Jordaanvallei, en wat hulle laat doop het. En die menigte het gedink dat hy self die gesalfde kan wees. Ons lees vanaf vers 15. En terwyl die volk in verwagting was, en allemaal in hulle hart oorweeg het aangaande Johannes, of hy nie miskien die Christus, die gesalfde was nie, antwoord Johannes allemaal, en sê, ek doop julle wel met water, maar hy kom, wat sterker is als ek, wie sy skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sy skop is in sy hand, en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoon maak, en sy koring saambring in sy skuur, maar die kaf met onuitbluslike vuur verbrand. Hy het dan ook met baie ander vermaninge die evangelie aan die volk verkondig. Maar toe Herodes, die viervorst, die erom bestraf is oor Herodias, die vrou van Filippus, sy broer, en oor al die slechte dinge wat Herodes gedoen het, het hy by alles nog dit gevoeg, dat hy Johannes in die gevangenis opgesluit het. En toe die hele volk gedoop en ook Jezus gedoop is, en hy bezig was om te bid, het die hemel oopgegaan. En die Heilige Gees het in lichamelike gedaante soos 'n duif op hem neergedaal. En 'n stem het uit die hemel gekom, wat sê, U is my geliefde Seun, en U het ek wel behaar. Dan lees ons nog een gedeelte, Johannes 8 vers 21 tot 30. Jezus is by die tempel en daar vind allerhande gesprekke plaas tussen hom en die fariseërs. En Jezus het weer vir hulle gesê, vers 21, ek gaan weg en julle sal my soek en in julle sonde sterwe. Waar ek gaan, kan julle nie kom nie. Toe sê die Jode, hy sal homself toch nie om die lewe bring nie, omdat hy sê, waar ek gaan, kan julle nie kom nie. En hy sê vir hulle, julle is van benede, ek is van boe. Julle is uit hierdie wereld, ek is nie uit hierdie wereld nie. Ek het dan vir julle gesê, dat julle in jul sonde sal sterwe, want as julle nie glo dat dit ek is nie, sal julle in jul sonde sterwe. Toe sê hulle vir hom, wie is u dan? En Jezus antwoord hulle, net dit wat ek vir julle sê. Ek het baie dinge om van julle te sê en te oordeel, maar hy wat my gestuur het, is waarachtig. En ek, wat ek van hom gehoor het, dit spreek ek tot die wereld. Hulle het nie verstaan dat hy met hulle van die Vader gespreek het nie. En Jezus sê vir hulle, wanneer julle die Seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat het ek is. En uit myself doen ek niks nie. Maar net wat my Vader my geleer het, dit spreek ek. En hy wat my gestuur het, is met my. Die Vader het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat hom welgevallig is. Terwyl hy hierdie dinge spreek, het baie in hom geglo. Laat ons sing van die gehoorsaamheid van Jezus. Dit is al aangekondig in Psalm 40 en ons sing vers 3 en 4. Die tekst vir die preek is Lukas 3 vers 21 en 22. Ek sal dit nog een slag lees en dan uit die 2020 vertaling. In die tyd, toe die hele volk gedoop is, is ook Jezus gedoop. En terwyl hy besig was om te bid, het die hemel oopgegaan. En die Heilige Gees het in een sigbare vorm soos een duif op hom neergedaal. Daar het ook een stem uit die hemel gekom, Jy is my geliefde Seun, oor jou verheug ek my. Hierdie woorde van die Vader, wat uit die hemel geklink het, is heel duidelik een bevestiging vir Jezus, een instemming met wie hy is en wat hy gaan doen. Ons vind ook in Psalm 2 daar die woorde, van instemming en dat God om als zij zien verwekt. Laat ons dit zingen na die preek. Ons zingen dan Psalm 2, vers 1, 4 en 6. Broers en zusters, gemeente van ons Heer Jezus Christus. Kinders, als ik vraag van jullie, wat heeft Jezus voor ons gedaan? Of als ik vraag, hoe krijg je vergeving van jouw zondes? Dan denk ik dat al die kinders, wat al een beetje groter is, die antwoord kan geven. Jezus heeft voor ons aan die kruis gesterven. En dus die rechte antwoord. Maar nou heb ik nog een vraag. Wat heeft Jezus daarvoor gedaan? Wanneer het zijn reddingswerk eindelijk begon? Was dit eerst aan die kruis of daar in die tuin van Gethsemane? Nee, het het bij je eerder begin. Die hoofdstuk wat ons vandaag geleerd heeft, vertel ons dat Jezus zijn taak op hem geneem heeft. Hij wordt ambtelijk aangesteld. En op zo'n manier dat allemaal wat daar was, getuigenis daarvan was. En dat die hele wereld daarvan kon horen. Die thema voor die project is die doop van Jezus. Ons redder wordt voorbereid. In die eerste gedeelte kijken we naar die aanstelling van die zoon. Die tweede, die geest van God maakt hem bekwaam. En die derde, die vader geeft zijn goedkeuring aan Jezus. Dus die doop van Jezus, ons redder wordt voorbereid. Die eerste gedeelte, die aanstelling van die zoon. In Lucas 3 lees ons, dus aan het begin, over Johannes die dooper. En Johannes die dooper het vinnig die hoogtepunt van zijn populariteit bereikt. Duizenden mensen komen naar hem toe. Dit lijkt alsof daar een revival plaatsvindt in Israël. En dit plaats die kolleg op Johannes. Partijmensen beginnen zelfs te denken dat hij die beloofde Messias is. Maar wanneer mensen om vragen, vestigt Johannes niet die aandacht op hemzelf niet, maar op Jezus. Hij zei dit in vers 15 tot 17. Ik doop jullie wel met water, maar hij komt wat sterker is als ik. Wie zijn skoenriem ik niet waardig is om los te maken. Niet. Hij zal jullie doop met die heilige geest en met vuur. Zijn skop is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer dier en dier skoon maken en zijn koring samenbrengen in zijn skuur, maar die kaf met onuitblusselijke vuur verbrandt. En Lucas noemt Jezus de doop eerst nadat hij genoemd heeft dat Johannes in die tronk beland heeft. Die voorloperse werk is nou klaar, die Messiasse werk begint. En toen die hele volk gedoop en Jezus ook gedoop is, en hij bezig was om te bid, het die hemel opgegaan. Lucas noemt dat Jezus na die volk gedoop wordt. Je komt achter, daar is dus een verbinding. Jezus is immers gekomen om zijn volk van hun zondes te bevrijden. Hij sluit aan bij die mensen wat touw staan om gedoopt te worden. Hij is de laatste. Zijn doop en zijn verlossingswerk is nou heel duidelijk ten gunste van die volk van God. Maar, wacht een beetje. Daar is iets niet recht niet. Onthoud je nog Johannes die dooper, zijn doop? Dit was het doop van bekering. Voor vergeving van zondes. Jezus heeft ons niet bekering nodig, niet? En hij heeft geen vergeving van zondes nodig, niet? Hij is volmaakt. Hij heeft geen zonde gedaan of in zijn hart gehad, niet? En nou ondergaan hij diezelfde doop als die volk. Alsof dit nodig is voor hem, om hem voor God te vernederen, te verootmoedig. Het is niet recht, niet. Maar ons lees in Johannes 1, vers 21, dat het toch recht is. Ik zal het nou lees, want Johannes die dooper heeft het zelf opgeteld, en hij vraagt dit voor Jezus. Hij maakt eindelijk een bezwaar in Johannes 1, vers 21. Dat is het, toch een ander vers. Nou, dat is een andere vers, ik weet niet precies wat er in die maakt. Daar staan dus dat Jezus op Johannes' vraag antwoordt, dit is nodig dat ik door jou gedoopt word, omdat ons alle gerechtigheid moet vervullen. En zo hou Jezus dus die wet. Hij identificeert met ons, zondaars. En hij gedraagt hem tussen zondaar. Hij neemt die last van die zondes van die volk op hem. En hij ondergaat die doop van verootmoediging, van bekering. En hij wacht daarmee, niet totdat hij aan die kruis hangt, maar nou reeds bij die doop. Die Messias neemt die plek van Israël in. En Israël moet door die reinigingsritueel gaan om vergeving te ontvangen. Zo gaat Jezus door die ritueel, zodat hij alle gelovigen vergeving kan geven. Zijn geboorte heeft plaatsgevind onder die schaduw van die kruis. En hij neemt nou die eerste publieke stap. En hij stapt richting die kruis. Door met zondaars te identificeren. En die doop is ook een bewijs van Jezus' vernedering. Hij is op aarde geboren met beperkings van een mens. En leert tijdelijk die hemelse rechten en positie af. Hier is geen engelen wat hem voortdurend eer en loof niet. Maar hij is omringd door mensen wat hem zal verwerpen. Hij neemt een verzwakte menselijke natuur aan en aanvaardt die beperking daarvan, maar zonder om zelf zonde te doen. En nou wordt hij één met die zondaars en aanvaardt die gevolgen van die zonde. Als een mens verneder hij om en buig ootmoedig voor God. Dan die tweede gedeelte, die geest van God maakt onbekwaam. Nou komen we bij die kern van die verhaal. Gods geest maakt onbekwaam en drukt zijn stempel van, en God drukt zijn stempel van instemming, dus een stamp of approval op hem. Die focus van die vertelling van Lucas is duidelijk op die gebeuren na die doop. Dit blijkt uit vers 21. Toen die menigte gedoopt is, en Jezus ook gedoopt is, en terwijl hij bezig was om te bid, toen gebeurde daar een groot ding. Die hemelen is geopend. Dit is dus waar we dit gaan. En die hemel gaan op. Dit is het teken, symbool van Gods aanwezigheid. Dit is het duidelijke teken dat God inmeng en als het ware inbreek in die gebeuren op aarde. En verandering brengt. Een nieuwe wereldorde breekt aan. En dit is een bevestiging dat die menswording van Jezus een waterscheiding in die geschiedenis is. Niks zal daarna meer diezelfde wees niet. En toen die hemelen opgaan, ontvang allemaal wat daar is, een zichtbare symbool van Gods aanwezigheid. Want daar is het duif wat neerdaalt. Toen hij die hemel opgegaan en die heilige geest het in lichamelijke gedaante, zo is het duif op hem neergedaald. En een stem uit die hemel gekomen wat zei, u is mijn geliefde zoon en u heb ik er wel behaar. Hier vindt een van die groot Trinitarische openbaringsplaats. Trinitarisch is maar net een ander woord voor drie-enig God. Kijk hoe duidelijk ons hier zien dat God drie-enig is. God die Zoon, het mens geworden. Hij staat op aarde, nog in die Jordaan, in die water. God die Geest daalt vanuit de hemel op Jezus neer in die vorm van een duif. En God die Vader spreekt vanuit die hemel. Niet net zien jij die drie eenheid duidelijker als wat ons dit ooit in die Oud Testament gezien heeft, niet? Ook zien ons dat die Zoon van God die volle goedkeuring en die ondersteuning van die Geest en van die Vader heeft. En zo voert die drie enige God zijn verlossingsplan uit. En die Vader, die Zoon en die Heilige Geest het elke eierrol om in daar die plan te spelen. En dit gebeurt terwijl Jezus bezig was om te bid. Nou, ik denk die kinders kan wel onthouden. Om te bid is eenvoudig om te praten met God. Het is niet om mooie formules te gebruiken, maar het is een gesprek met God. En kijk hoe mooi dit die drie eenheid bevestigt. Jezus was bezig om met zijn vader te praten. En juist op dat moment antwoordt God door zijn geest te sturen en door zijn stem te laten horen. En die duif is een symbool van die Heilige Geest. Het is eigenlijk een mooi symbool. Het is niet een roofvogel wat krachtwijs en gevaar betekent niet. Nee, een duif is onschuldig, ongevaarlijk. Gods geest werkt op die achtergrond eindelijk. Zo onopvallend dat hij dikwijls niet raak gezien en erkend wordt niet. En hij daalt op Jezus neer. Jezus wordt met die geest van God gezalfd, net zoals die profeten en konings in die Oude Testament. En zo wordt hij ambtelijk aangesteld. Maar meer nog, hij wordt ook dadelijk bekwaam gemaakt om die verantwoordelijkheden en die voor mensen onmogelijke taak uit te voeren. En dat dit belangrijk en effectief is dat hij die geest ontvangt, blijkt dadelijk wanneer die geest Jezus naar die woestijn toe drijft. En hij daar 40 dagen verzoek wordt, maar die verleidings weerstaan. Zo zien ons die kracht van die Heilige Geest. Johannes maakt zelfs een punt daarvan dat die geest op Jezus gebleid. Johannes 1 vers 32 en Johannes het getuige en gezegd, ek het die geest, zoals de duif van die hemel zien neerdaal, en hij het op hem gebleid. Het is dus niet een eenmalige aanraking, nie? Die geest het in Jezus kom woon, om hem elke dag kracht, gehoorzaamheid, nederigheid en geduld te geven, om zijn verlossingwerk uit te voeren. En dan komen we bij die derde punt, die goedkeuring door die vader. Die vader spreekt, u is mijn geliefde zoon, in u heb ik een welbehaar. Of zoals in die 2020 vertaling, jij is mijn geliefde zoon, oor jou verheug ik mij. Hier die woorden spreekt God, die vader, tot Jezus persoonlijk. Het is publiek, allemaal kan het horen. Maar het is wel persoonlijk, tot hem gericht. In Matthäus 1 vers 17 is dit voor die mensen bedoeld. Matthäus schrijft daar, dit is mijn geliefde zoon. En het is dadelijk ook een dringende oproep om hem te gehoorzaam. In Lucas 3 en Marcus 1 spreekt God echter tot Jezus, zijn zoon. God is ingenomen met zijn zoon. In de eerste plek met Jezus als persoon. Net wie hij is. Gods zoon wat mens geworden heeft. God heeft hem van eeuwigheid af lief. En terwijl hij nou op aarde is om zondaars te redden, bevestigt God zijn liefde en goedkeuring in Jezus. In u heb ik een welbehaag. Die vader verheugt hem in zijn zoon, net in wie hij is. Maar daarmee samen geeft God die vader ook zijn goedkeuring aan Jezus' gehoorzaamheid, aan zijn hele leven van gehoorzaamheid. Bij het begin van zijn reddingswerk op aarde is dit vol betekenis dat God aan het begin zijn goedkeuring hecht aan zijn zoon en aan zijn reddingsmissie op aarde. Zijn volledige verlossingswerk van begin tot die bittere einde is gehoorzaamheid aan die vader. Jezus heeft dit in Johannes 8 gezegd, vers 28 en 29, die einde van die gedeelte wat ons geleerd zit. Wanneer jullie die zoon van die mens verhoog het, dan kan je dus aan die kruisiging denken, dan zal jullie weten dat dit ek is. En uit mijzelf doe ik niks nu. Maar net wat mijn vader mij geleerd heeft, dit spreek ik. En hij wat mij gestuurd heeft, is met mij. Die vader heeft mij niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hem welgevallig is. Kijk diezelfde woorden. Omdat ik altijd doe wat hem welgevallig is. En hier hoor ons nou hoe nauw die band tussen die vader en die zoon is. Ook wanneer die zoon mens wordt en op aarde is. Hulle is één. Jezus voer gehoorzaam die plan uit wat die vader, die zoon en die geest samen gemaakt heeft om die mensheid en die schepping te redden. Jezus doet in zijn hele leven altijd wat die vader welgevallig is. Nou, kijk maar naar die verlossingswerk van Jezus. Elke stap was gehoorzaamheid. En die goedkeuring van die Vader rust op hem. In die woestijn, dadelijk hierna, biedt Jezus weerstand aan die verleiding. En hij valt niet in zonde niet. Waar Adam en Eva gefaald het, overwin Jezus. Jezus was eerder al als een jong sien onderdanig aan zijn aardse ouders, Jozef en Maria. En in zijn onderricht en al zijn woorden, heeft hij gesprek wat die Vader hem opgedraaid. Zijn wondertekens, zijn bewoonheid met zondaars en zijn barmhartigheid wijst Gods karakter. En dit is God welbehagelijk. In zijn gebeden eer hij God en spreekt hij met zijn Vader. En dan die hoogtepunt. Jezus' gehoorzaamheid aan die wil van die Vader wanneer hij die lijding, verwerping, die smaad en die helse pijnen van die kruis kies en dra. Al die dingen, zijn hele verlossingswerk op aarde, doen Jezus met die goedkeuring en instemming van zijn Vader. Die Vader geeft zijn goedkeuring reeds wanneer Jezus begint, voordat hij al die dingen gedaan heeft. En God herhaalt dit later bij die verheerlijking op die berg. En tenslotte bevestigt hij dit aan die kruis, door middel van die aardbeving wat plaatsvindt. En door Jezus uit die doden op te wekken. Want dit is die bewijs dat Jezus' gehoorzaamheid genoegzaam en volmaakt was. Die opstanding uit die dood is die bevestiging dat God zijn gehoorzaamheid volledig aanvaardt. En zo begin en eindig Jezus' leven op aarde onder die zien van Gods goedkeuring. Nou, en hier is nou een belangrijke punt wat daarmee samenkomt. Jezus had dit nodig gehad, want hij was mens. Elke mens had bevestiging en versterking nodig. Ik denk, ons kan partijen te veel denken vanuit die goddelijke natuur van Jezus. En denk dat hij alles zonder enige probleem of spanning kon hanteren. Maar Jezus was tezelfde tijd volledig en rechtig mens. En hij had ook onzekerheid, geweldige spanning, diep angsten en twijfel in die gezichten staan. Calvijn zei, ik aarzel niet om te erkennen dat Jezus ook, zover hij mens was, uit hier die bevestiging van die Vader, additionele zekerheid voor zijn hemelse roeping ontvangt. Dus, heel eenvoudig, Jezus had die bemoediging nodig gehad, omdat hij rechtig mens was. En dat Jezus dit nodig had, je kan dan ook nog nou denken van, ah ja, was het nou rechtig nodig? Maar kijk naar die einde van zijn leven, als hij in die tuin van Gethsemane is, die dag voor zijn kruisiging. Dan bidt hij zelfs, Vader, als u toch maar hier die beker van mij wil wegnemen, laat nochtans niet u wil niet, niet mij wil niet, maar u wil geschied. En wat gebeurt dan? Dan stuurt God de engel uit die hemel om hem te versterken. Hij had dit nodig gehad en hij had dit van die Vader ontvang. En daarna blijkt dat dit een intense geestelijke strijd was, wat groot en lichamelijke inspanning gevraagd. Vers 44 in Lucas 22. En toen hij in een zware strijd kwam, heeft hij met groter inspanning gebid. En zij zweert het geword zoals bloeddruppels wat op die grond valt. Jezus was een rechte mens. En God had die behoeftes van zijn zoon gekend, toen hij mens geworden is. En die goedkeuring, liefde en bevestiging van die Vader, het Jezus zijn zoon die kracht gegeven om zijn geestelijke strijd te kan voeren en te overwinnen. Nou, broers en zusters, die hele gebeuren wat ons nou hier leest, was publiek. Mensen wat aanwezig was, hebben het gehoord en gezien. En dit is voor ons in die Bijbel neergeschreven. Hoe kom eindelijk? Nou, deze dagen redeneer bij mensen vanuit hun gevoel. Dit maakt niet zaak of iets nou rechtig gebeurt of niet. Zolang dit jou inspireert, of jij en jij goed voelt, of dat dit goed voelt voor jou, dan is het voor jou waar. Maar dat is echter nogal wankelig. Als jij twijfelt, of agterkom dis moeilik om Christen te wees, dan help jou privaat opinies en jou gevoelens jou nie meer nie. Dit is geen basis om jou lewe op die spel te plaas en dit aan Christus oor te gee nie. So'n geloof is soos 'n kaartehuis. Dit tuimel in mekaar, sodat jy enige druk daarop uitoefen, of daar bedreiging van buite afkom. Maar ons kry vaste grond onder ons voete. Lukas skryf sy evangelie, nadat hy sorgvuldig navorsing gedoen het. En dit sluit natuurlijk onderhouden met die mense wat daarby was in. Want Lukas was nie hierby nie, maar Johannes die Doper wel. In hierdie hoofstuk beskryf hy dat die Gees op Jezus neergedaal het en die Vader uit die hemel gespreek het. En dit was 'n publieke gebeure. Meerdere mense het dit gehoor. Johannes het dit gehoor, die menigte het dit gehoor. En Johannes die Doper het getuig, en ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, hy het aan my gesê, op wie hy die Gees sien neerdaal en op hom bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. En ek het gesien en getuig dat hy die Seun van God is. Johannes 1 vers 33 en 34. Elke gelowige mag seker weet dat ons geloof nie op opinies of subjektiewe gevoelens berus nie, maar op die dade van God in die geskiedenis. Feite wat jy kan nagaan. Jezus was die Seun van God. Hy het 'n regte mens geword. En alle gehoorsaamheid wat ons nie aan God gegee het nie, in ons plek aan die Vader aangebied. God het sy goedkeuring oor hom uitgespreek en sy gehoorsaamheid aanvaar. En daarom mag elkeen wat glo, op grond van hierdie getuienis, hierdie gebeure wat ons lees in die Bybel, daarom mag elkeen wat glo, vas vertrou en seker weet dat jy verlos is en die God aanvaar is. En dit is die laaste bemoediging wat ons uit hierdie gedeelte kry. Die goedkeuring van die Vader vir die Seun is ook vir ons bestem. Want nog een ding wat ons moet onthou, wat die goedkeuring en die aanmoediging van die Vader vir die Seun baie na by ons bring. Ons leer in die Bybel dat God elke gelowige alles toereken wat Jezus gedoen en verdien het. Sy gehoorsaamheid word jou toegereken alsof jy nooit enige sonde gehad of gedoen het nie. En daarom ontvang jy, as jy in Jezus glo, ook die goedkeuring wat die Vader oor die Seun uitgespreek het. Ons dade, ons gehoorsaamheid is glad nie volmaak nie, inteendeel. Maar wanneer jy gewas en ondergedompel is in die bloed van Jezus, en dis wat ons doop symboliseer, word die goedkeuring wat Jezus van sy Vader ontvang het, ook jou deel. God kyk na elke gelowige met diezelfde instemming, liefde en genegenheid waarmee hy na Jezus gekyk het tydens sy lewe op aarde. Ons ontvang Gods goedkeuring as ons in Jezus glo. En jy moet nie onderskat wat dit vir ons beteken nie. Geweldig baie mense werk, hardloop, veg hulle lewe, hulle hele lewe, om maar aanvaard te word, deur mense of deur God. Dikwels hoor mense van mans, wat hulle hele lewe hardloop en hard werk, om die respect en goedkeuring van hulle pa te verdien. As jy maar net kon hoor van jou pa, Seun, ek is trots op jou, op wie jy is, wat jy met jou lewe gemaak het. En daar is nog minder seuns wat ooit van hulle pa gehoor het, Seun, ek is lief vir jou. Baie seuns, jonk en oud, ook as hulle self een pa geword het, sou dit graag wil hoor. En daar is duisende of dalk miljoene mans in die wêreld, wat aanhou streef en hard werk, nooit rus en tevrede kan wees nie, omdat hulle nooit die voldoening kry, dat hulle pa sy goedkeuring gee, of sy respect wys nie. En dit is iets waarmee ons kinders kan help. Die vaders in ons midden moet dit in gedachte hou. Denk mooi hoe jy met jou seun praat. Ons kan ons kinders verbitter as ons dikwels of heeltyd kritiek gee. dan krijg je zin die indruk dat hij nooit goed genoeg is om jouw liefde en respect te ontvangen. Kom ons, gebruik ons woorden om op te bouwen. Moedig jouw zin aan. Wijs jouw bewondering, respect en liefde voor hem. Maar nou gaat het nog dieper als dit. Daar is hoop. Als jij nooit goedkeuring of instemming van je pa gekregen hebt, dan is het niet nodig dat je jouw hele leven daarvoor werkt en onvervuld, rusteloos en onzeker blijft. Gelovigen mag bij God schuilen. Die goedkeuring wat God door zijn zoon Jezus uitgesproken mag ons ook horen als ons op Jezus vertrouwen. En Gods goedkeuring is belangrijker en krachtiger als die goedkeuring wat jouw pa jou al ooit kan geven en dat ook nooit voor jou gegeven niet. En je krijgt het niet op grond van een prestatie wat jij moet recht krijgen. Het is belangrijk dat ons besef dat ons niet voor goedkeuring afhankelijk is van ons pa of ma of van die mensen wat ons sociale media boodschappen leest niet. Die betekenis van jouw leven is niet afhankelijk van mensen. Nie. God vervult hier die diepste behoefte in ons hart, die Christus. Hij aanvaardt jou van wie jij zij zien als jij in hem gelooft. Als jij niet jouw eigen gehoorzaamheid voor en toe schuift, maar erkent dat jij een gemors van jouw leven maakt en niet Gods wil kan gehoorzaam niet, dan kijkt God met instemming naar jou van wie je Christus zij zien. Vind daarom rust bij Jezus. Hij is jouw volkomen verlosser. Van wie je die geliefde zoon van God, is jij ook Gods geliefde zoon of dochter. Amen.
Thank you.
Laten we samen bidden en God dank. Heere almachtige God, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ons aanbidt u. Ons zien die drie eenheid zo prachtig bij die doop van Jezus. Ons verstaan dit niet, maar ons aanbidt u. Uw wijsheid en kracht, uw majesteit, uw liefde. Uw instemming met die lewe en die gehoorzaamheid van uw Seun. Ons aanbid u vanwege uw grootheid wat ons zien in hierdie gebeure. En dat u die verlossingsplan volledig in handen geleerd van uw Seun. En dat hij dit volmaak uitgevoerd het. En dat hij, omdat hij mens was, ook die ondersteuning, die kracht van die Heilige Geest en die bemoediging van uw woorden van instemming nodig gehad het en ontvang het. Heere, ons verstaan niet hoe die menselijke en goddelijke natuur van Jezus aan elkaar verbonden is niet, hoe dit werkt niet, maar ons aanbidt u. En ons aanbidt Christus, ons Heer. En ons dank u, Heere, dat het zoveel voor ons betekent. Dit raakt ons diepste motieven om te leven en werk. Dit raakt ons verhouding met u. Hoe ons naar u toe komt. Met wat er houding, met wat er verwachtings. Dit raakt ons verhoudings met mensen. En het maakt ons vrij. Dit neemt ons angst en onzekerheid weg. Ons aanbidt u, Heere, want uw aanvaarding en goedkeuring van zondaars is niet afhankelijk van wat ons kan recht krijgen. Nou is ons vrij, want Jezus heeft ons gered en ons verhouding met u volledig herstel. Help ons, Heere, om vanuit daar die vrijheid en met daar die vreugde te leven. Heere, ons bid voor allemaal van ons wat hulp nodig heeft, wat lichamelijke moeites ervaar. Ons bid voor oom Jannes. Na wat vanochtend gebeurd is en nou dat hij in die hospitaal is. Ons bid dat u bij hem zal wees. Dat u die behandeling zal zien. Dat u wijsheid zal geven aan die dokters. Om te vinden wat precies fout is en wat hulle daaraan kan doen. En wil u dit zien, Heere? Wil u hem weer nieuwe krachten en nieuwe gezondheid geven? Wil u ook hem en zijn vrouw kracht geven, geloof in tijden van onzekerheid en bij jullie wees? Heer, ons bid voor ons zendeling predikant, Jopie, ons bid dat u bij hem zal wees, terwijl al die ziekte wat hij heeft bezig is om voor te gaan. Heere, wees bij hem, gee hem die bemoediging van uw aanwezigheid en van uw beloftes en van uw kracht en van uw troos elke dag. Wanneer hij vindt dat zijn krachten minder wordt, of dat op een dag weer zijn krachten weer een beetje meer is en dan weer minder. Heer, wil u hem versterken. Wil u hem hoop en vreugde en kracht geven voor elke dag. Help hem ook samen met zijn vrouw en hun gezin. Help hulle om perspectief te behouden, om hun geloof op u gevestigd te houden. En wil u bij hulle wees in hun hele gezin en hun kracht en vreugde geven. Heer, ons dank u voor die gasten wat in ons midden is. En ons dank u ook dat Hermien een hele ruk hier kon wees bij haar ma en haar verdere familie. En ons wil bid dat u haar ook weer veilig bij die huis zal brengen als zij weer teruggaan en haar weer een geziene tijd in Nederland zal geven. Heer, ons dank u ook dat die zondagschool opening vanochtend kon plaatsvinden. Wil u die werk van die zondagschool onderwijzers en van die kinders zien? En wil u al die onderricht in de gemeente, ook die catechisatie, zien. En geef dat ons kinders en jongmensen mag groeien in geloof en liefde, in toewijding aan die Heere. Heer, ons bid al jullie dingen en ons dank u. In die naam van Christus, ons Heer. Amen. Laat ons nou saam ons geloof bely. Ons doen dit met die woorde van die geloofsbelydenis, die apostoliese geloofsbelydenis. En daarna sing ons staande, skriftberuiming 8 vers 2. Christus het ons vrygekoop om 'n priestervolk vir God te word. Laat ons saam gaan staan. Die kerk het al vir eeuwe hierdie belydenis op hulle lippe geneem. Dit is die samenvatting van wat ons in die Bybel vind en daarmee loof ons God dezelfde tyd. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. God het ons ryk geseën, ons hele lewe behoort aan hom toe, laat ons dan nou die Here dank met ons offergawes, en daarna sing ons lied 431, as Jesus jou voorspraak is, en hy die goeie in jou werk, dan het jy een prachtige lewe, en want dis wat dit beteken om uit Christus te leef, 431. ontvang die zegen van God in geloof. Die genade van die Heer Jezus Christus, die liefde van God en die gemeenschap van die Heilige Geest is met u allemaal. Amen.